Dit is de Burnout Podcast van Bovit. Mijn naam is Natasja Kuipers. In de Burnout Podcast hebben we het over een toenemend verschijnsel in onze maatschappij: stress en burn-out. Met bijna 20 jaar ervaring in deze branche zullen we iedereen, of je nou werkgever of werknemer bent, informeren over hoe het beste met burn-out om te gaan. Nou, hier voor mij zit Loes van Dam. En Loes, jij hebt een heel mooi boek geschreven dat in september van het jaar is uitgekomen. Mm-hmm. Het heet Held op geitenwolle sokken. En het is uitgegeven bij uitgeverij, ik moet even bladeren, Trofonios.
Ja.
Spreekt het goed uit?
Klopt, ja. Ja.
En dit boek gaat eigenlijk over jouw verhaal, over jouw burn-out verhaal bij de politie.
Mm-hmm.
En het is een ongelofelijk verhaal. Je bent jaren bezig geweest om je uit je burn-out te worstelen.
Ja.
Hebt daar heel veel tegenslag gekregen. Dus ik vind het ook een ontzettend moedig en heel open verhaal. Mm-hmm. Ik vind het heel knap dat je dat op papier hebt gezet.
Dankjewel.
En Het is best wel een pil, maar ik ben er doorheen gevlogen.
Wow.
Het was heerlijk om te lezen. Mm. En ik denk herkenbaar ook voor iedereen die in een burn-out zit. Zou je misschien zelf kort kunnen vertellen waar je boek over gaat?
Ja, dat kan ik. Het is een autobiografisch boek, dus duidelijk. En mijn burn-out, vanaf het eerste moment 2003 dat ik in een burn-out kwam, ging ik naar een haptonomietherapeut om te leren voelen, want dat was ik volledig kwijtgeraakt. Die raadde mij aan om te schrijven. En vanaf dat moment ben ik gaan schrijven, puur voor mezelf. En niet wetende wat de komende tijd nog aan ontwikkelingen zouden gebeuren. Dus
ja,
ik ben blijven schrijven.
Ja, wat goed dat je dat meteen hebt gedaan ook.
Ja, ja, precies. Het is echt puur voor me afschrijven. Therapeutisch heeft het gewerkt.
Ja.
En ik beschrijf dus alles wat ik meemaak. Zowel bij de politie, maar ook mijn privé gebeurtenissen. Met flashbacks naar mijn familie en jeugd vooral. Omdat ik weet dat alles ermee te maken heeft wat ertoe geleid heeft om, ja, in een burn-out te raken.
Ja. Tijdens in die periode werkte je bij de politie.
Ja.
En,
ja,
en dat was eigenlijk het grote euvel, omdat het was 2003, dus er,
ja,
was ook nog niet zo heel erg veel bekend over burn-out.
Klopt.
Dus je wist ook helemaal niet dat je in een burn-out zat waarschijnlijk.
Nee, toen heette het overspannen. En
okay,
ik kwam bij de bedrijfsarts en die hanteerde dan lijstjes. En als je overspannen bent, dan heb je ongeveer 3 maanden,
ja,
nodig. Nou, daar was ik al super blij mee. Maar ondertussen, verslagen maken en noem maar op. En al heel snel werd er een reïntegratieproces, zeg maar, voor me uitgestippeld. En dat ging allemaal veel te snel. Dus ik,
ja,
had inderdaad niet in de gaten dat een burn-out was. Ik ben iemand wel die zegt van, oh ja hoor, dat kan wel en,
ja,
dat doe ik wel. Dus ik ging ook weer na 3 maanden aan de slag.
Ja, want je kon ook niet anders, toch?
Nee,
ja,
ik kon niet anders. Ik wist het ook allemaal niet zo goed.
Ja.
En ik dacht van, ik ben bij de politie gekomen om vanwege het feit, hè, door mijn burn-out heb ik mezelf beter leren kennen. En het was vooral stoer en sterk willen zijn.
Ja.
Dat bleef nog wel even een tijdje doorgaan. Ik ben stoer en sterk en dat kan ik wel.
Ja.
Dus nee zeggen, dat kon ik absoluut,
ja,
niet.
Nou ja, je viel natuurlijk iedere keer terug omdat je niet goed hersteld was.
Ja, heel duidelijk. Er gebeurde ook erg veel bij de politie, waardoor ik het ook, een conflict situatie, waardoor ik ook daar moest stoppen op die afdeling en een andere werk uiteindelijk kreeg. Een zeer moeizaam proces was dat ook. Dus door de ellende, door de conflict situatie, een overstap naar een andere afdeling, denken dat het allemaal wel weer ging. En het was volhouden en het was bijna dweilen met de kraan open, want
ja,
na een aantal maanden belandde ik weer opnieuw bij de therapeut. Ik ben nog helemaal niet hersteld. Ik snapte er helemaal niks van.
Ja,
en zo ging
dat viel mij ook op. Dat je eigenlijk vanaf het begin af aan niet echt goede begeleiding hebt gehad. In de zin van iemand die zei, oké, dit is het plan van aanpak. Dit gaan we doen. We hebben een beschermende rol naar de werkgever toe. Wij informeren de werkgever. Jij wordt even met rust gelaten. En ja, iemand,
ja,
die in de gaten houdt wanneer jij hersteld bent en weer aan de slag kunt gaan.
Ja, helaas. Dat mankeerde het zeer zeker aan. Plus, ik was zelf ook wel erg eigenwijs. Ja. Ik was met spiritualiteit in aanraking gekomen. En dat was een hele andere weg als wat binnen de politie zeg maar ook voorgehouden werd. Dus ik doe het zelf wel.
Ja.
Het was echt zo van, maar dat kan ik zelf wel.
Nou, dat verbaasde mij ook een beetje. Want ik dacht, dit is iemand die bij de politie vandaan komt. Dat zal een heel nuchter persoon zijn. Waarom koos je eigenlijk meer die spirituele kant?
Nou, dat was niet eens een kiezen.
Oh.
Vlak voordat ik in een burn-out raakte, kwam ik met spiritualiteit in aanraking. Ging lezen, boeken lezen en ineens, het was alsof de schellen van mijn ogen vielen van maar dit is het voor mij. Dit is mijn weg. Dit past bij mij.
Ja.
Er was geen weg meer terug. En die burn-out heeft ertoe aangezet dat ik mezelf beter leerde kennen. Dat ik wist van, ik moet naar binnen toe. Hier zitten allerlei blokkades en overtuigingen die mij belemmeren en die mij tegenwerken. En ik naartoe.
En je had niet het idee dat je dat bij bijvoorbeeld een psycholoog ook had gekund?
Nee. Nou was zeker in die tijd nog het woord psycholoog, daar was ik wars van. In mijn familie, aan mijn moeders kant, zitten er nogal wat... zo lastig om dat te omschrijven. Maar mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen die in de burn-out, depressief raakten. Zelfmoord. Ik wilde vooral laten zien, ik niet. Ik ben niet gek.
Jij bent gezond.
Ik ben gezond en ik eet gezond. En gezond leven was altijd al een item voor mij. En ik zal laten zien dat ik het zo kan doen. Dus... een psycholoog? Nee, ik ben niet gek. Dat wilde ik absoluut niet. Uiteindelijk belandde ik wel bij een psycholoog. Kwam er niet meer aan.
Ja, en was dat vanuit de politie? Want hoe hebben zij jou verder begeleid daarin?
Ja, na 2 jaar werd ik weer ziek. Zwaar overspannen, zeg maar. Uiteindelijk was dat dus nog steeds diezelfde burn-out.
Ja.
En toen heeft de bedrijfsarts mij naar een psycholoog toegestuurd.
Ja.
Dus dat is de eerste psycholoog die ik kreeg. En uiteindelijk zijn er nog 2 anderen daarna gekomen.
Okay,
en dat was een man waar ik, die hoorde mijn verhalen en amen. Dus ik schatte dat
er ook
allemaal
aan.
Erg laag in.
Ja.
Ik had er niet zoveel in.
Ja. En heeft de politie dat voor jou ook vergoed destijds?
Ja.
Of moest je het allemaal zelf betalen?
Nee, wat dat betreft zit je bij de politie echt goed, hoor.
Okay.
Dat heb ik altijd bijzonder gewaardeerd.
Ja.
Uiteindelijk wordt er wel... het was een, dat heette toen de gezonde zaak. Werd ik naartoe gestuurd. Hoewel de begeleiding daarin ook wat... niet helemaal bij mij paste, want ik was een heel fanatiek sporter. En er werd mij weer aangeraden om vooral te sporten. Maar dat moest ik juist niet doen.
Ja.
Ik moest juist veel minder sporten. En dus ik ging maar weer door.
Ja.
Maar goed, dat werd wel allemaal door de politie vergoed.
Ja.
Psycholoog en ik kreeg cursussen. Dat heette toen nog geen mindfulness. Maar aandachtstherapie, zeg maar. Dus, ja, dat was wel goed.
Ja.
Goed geregeld.
Want verder, hoe verder je eigenlijk in je boek komt, hoe meer mensen zich er ook tegenaan gaan bemoeien. Je wordt zo heen en weer geslingerd op een gegeven moment tussen de bedrijfsarts, je leidinggevende, maatschappelijk werker. Wat was er nog meer?
Outplacement manager.
En iedereen heeft weer een ander verhaal.
Ja.
Het was echt helemaal om gek van te worden.
En dat werd ik dus.
Ja.
Ik werd dus ook echt helemaal gek, want allemaal hebben ze hun eigen focus, hun eigen doelstellingen.
Ja.
En
daar mag niet van afgeweken worden.
Ja, en die regels en die wetjes, daar zou ik zo graag nog wat voor willen zeggen van blijf toch je hart volgen en niet allemaal die regeltjes en die wetjes volgen,
ja.
Want daar werd ik knettergek van.
Ja, want soms zagen ze ook wel dat het, of waren ze het wel met je eens, maar ja, het kon niet anders, want de regel was nou eenmaal dat je het zo moest doen.
Ja.
Ja.
Klopt.
En uiteindelijk natuurlijk heel nadelen voor jouw herstel uitwerkte.
Nou, volledig, want uiteindelijk de laatste 3 jaar voordat ik arbeidsongeschikt raakte, hebben mij genekt. Dat is echt, ik raakte zo in de stress en zo gespannen door de wirwar van mensen die van alles en nog wat van mij wilden. En het enige wat ik wilde is laat me met rust. En dat ik werd niet
en dat
met rust
kon gewoon niet.
Nee.
Want hoe lang heb je er nou uiteindelijk over gedaan? Van het moment dat je burn-out raakte tot...
13 jaar, 2003.
13 jaar?
Ja, 2003 de eerste, 2009 doordat ik in een scheiding belandde, weer in een burn-out. In 2013 was het min of meer de druppel door de reorganisatie. Ik werd ergens anders naartoe gestuurd. Er waren weer flexplekken en ik kon dat niet meer behappen.
Nee.
Dus toen ging echt het licht uit. En bij de politie hanteren ze een ziektewet, om het dan maar even simpel te noemen, van 3 jaar.
Ja.
Dus voordat ik uiteindelijk echt met rust gelaten werd, was ik 13 jaar verder.
Oh, wat onvoorstelbaar.
Ja.
Ja, nou ook al was je niet burn-out, dan was je er wel door geworden.
Dat, ja.
Ja. Echt ongelooflijk.
Dat is het jammere. Hè. Er wordt steeds meer aandacht aan besteed. Ja. Ook binnen de politie gelukkig. Ik heb nu de laatste tijd een aantal keren fijne gesprekken gehad. Ook met de politie. Ook naar aanleiding van mijn boek.
Ja want hoe reageerden ze daarop?
Ja.
Want er wordt natuurlijk toch best wel wat naar buiten gebracht. Waar de politie niet zo heel voordelig naar voren komt.
Nee, precies. Spannend ook. Ik heb natuurlijk heel... Ik ben heel alert geweest dat er niemand herkend wordt. Dus alle namen zijn veranderd.
Ja.
Ik heb geen afdeling, geen plaats of wat dan ook genoemd. Dus niemand kan die niet de situatie kent, kan weten wie dat is geweest. Maar ja, het blijft spannend, want er zitten toch mensen bij die dan wel hun eigen verhaal gaan lezen en dat dan wel herkennen. Dus, maar goed, dat heb ik dus nog niet meegemaakt. Ik heb met andere mensen een gesprek gehad die heel positief zijn.
Okay.
En die zeggen van, hey, wij willen er ook wat van leren.
Ja,
en er is sinds een aantal jaren is er een Team Vitaal in het leven geroepen bij de politie Noord-Holland alleen nog. Ik hoop dat in de rest van de nationale politie ook gaat gebeuren. Maar daarin worden mensen die moeten reïntegreren begeleid. Dus dat gaat allemaal wat rustiger. Ze kunnen ook workshops volgen.
Ja.
Dus daar wordt wel steeds
wordt
meer
nu
aandacht
wel steeds, aan besteed. Ja, want ze staan natuurlijk op dit moment niet echt in een heel erg goed daglicht. Wat dat betreft komt jouw boek, of haak jouw boek daar eigenlijk ook wel op aan. Wat we allemaal in de media tegenkomen. Seksuele intimidatie, persoonlijke informaties over burgers die op social media terechtkomen. Het overschrijden van budgetten, racisme, onnodig geweld. De lijst is echt gigantisch.
Dat is enorm.
En dan komt dit er nog eens een keer bovenop.
Ja, en nou is dit een boek waarvan ik toch zelf wel vind van... ik laat zien dat ik naar mezelf kan kijken. En ik laat zien dat de politie een spiegel voor mij is geweest.
Ja.
En die spiegel heeft mij geholpen om uiteindelijk op te kunnen geven. En niet zo stoer en sterk meer te zijn.
Ja.
En dat was nodig. Ik was continu in het verzet. En dat levert ook alleen maar stress op.
Ja.
Dus dat verzet, dat moest ik opgeven. Daar had ik de politie voor nodig.
Ja.
En dus ik hoop dat ik juist met dit boek ook weer de politie kan bereiken door te laten zien van, hey, kijk naar jezelf.
Ja.
Vooral de leidinggevende, maar ook de reïntegratiecoaches, de bedrijfsartsen. Laat zien wie je bent en laat zien dat je een hart hebt, dat je een mens bent. En kijk, zeker als leidinggevende, kijk naar wat jou raakt. En geef dat niet af op een ander.
Ja.
Maar doe daar zelf wat mee.
Ja, en heb je het idee dat dat binnenkomt?
Mooi, mondjesmaat.
Ja, het is natuurlijk een enorme macho cultuur. Ja. En eigenlijk heel mannelijk.
Ja.
En eigenlijk zou er iets meer vrouwelijkheid en gevoeligheid in... maar kan dat toegelaten worden, denk je?
Nou, de vrouwen die durven laten zien dat ze niet met die macho-cultuur meegaan... want de meeste vrouwen gaan daar nog eens een keer in mee...
Ja.
En die hebben veel lef nodig om te laten zien van... hey, dat ga ik niet doen. Dus het is verdomde moeilijk.
Ja, maar ik denk dat je als man zijnde ook... dat het heel moeilijk is om meer de andere kant te laten zien.
Precies.
Ja, misschien nog wel lastiger.
Zeer zeker. Daarom is het zo raadzaam om juist naar binnen te keren en te voelen van... hé, waarom gedraag ik me zo? En waarom reageer ik hier zo hardnekkig op? Of zit ik in het verzet?
Ja.
Ik heb niet de illusie dat ik de politiewereld kan verbeteren. Nee. Maar ik geloof wel dat alle beetjes helpen.
Ja.
Dus mijn boek, ik hoop wel dat mijn boek daar toch wel een kleine bijdrage aan gaat leveren. En ze hebben allemaal een kleine bijdrage te leveren.
Ja, want een ander was, want daar heb ik natuurlijk tijdens het lezen van je boek ook wel aan gedacht. Van waarom ben je niet weggegaan bij de politie?
Ja. En dat was dan weer een financiële kwestie waar ik ook weer stress van kreeg.
Ja, ja.
Daar kon ik dus ook niet mee omgaan. Dat ik,
toen je midden in de burn-out zat, was het natuurlijk al te laat om weg te gaan.
Ik heb natuurlijk verschillende keer, heb ik wel beschreven, ik heb heel veel pogingen gedaan om weg te komen. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb mijn eigen praktijkje uiteindelijk als spirituele therapeut opgezet. Toen ging ik scheiden en het lukte dus niet om bij de politie weg te komen. En blijkbaar is dat mijn pad geweest.
Ja.
Ik heb de politie nodig gehad om uiteindelijk die strijd ook wel aan te kunnen gaan. Om te laten zien van, hey, dit is het. Maar ook om nog veel meer tot mezelf te komen.
Ja.
Van, ik geef het op en ik... En ontslag nemen, nee, dan zou ik geen cent meer krijgen.
Ja,
en ik wilde niet in de bijstand. Ja. Ik vond het vreselijk.
Maar zij wilden jou ook niet ontslaan?
Nee. En dat was,
zelfs na zoveel jaar niet. Dat ze dachten van, we vinden het wel goed zo.
Ja, dat heeft me ook al die tijd enorm verbaasd. Wat dat betreft zitten ze dus zo vast aan regeltjes en wetjes.
Ja.
Juridisch kon het niet. En er was wel een 18 maanden regeling door de reorganisatie. Maar daar kon ik dan weer niet voor in aanmerking komen.
Oh, ja.
En zo zitten ze allemaal heel erg vast aan regeltjes. Waardoor er zo weinig flexibiliteit is.
Ja, dat ze hadden het zichzelf veel makkelijker kunnen maken. Door je gewoon na zoveel tijd te ontslaan.
Ja, ja, ja. En dat is dus niet gebeurd. En dat gebeurt dus sowieso niet binnen de politie.
Okay.
Het is een overheidsinstituut.
Nee.
Het is de meeste overheidsinstituten, ik weet niet of het bij het onderwijs of zorgsector ook zo is, maar de overheid ontslaat in principe niet, tenzij het een heel ernstige factor is.
Ja.
Maar niet als je ziek bent.
En dit was niet ernstig genoeg?
Nee, als je ziek bent, dan mag je niet ontslagen worden.
Okay.
Nee, dan moeten ze je helpen. Het UWV dwingt er dus ook de politie om weer aan het werk te gaan.
Sorry. Ja.
Ja. Dus ja.
Ja, dus je zat eigenlijk een beetje tussen het wal en schip. Hoe gaat het nu verder na jouw boek? Ben je burn-out vrij? Je bent in ieder geval arbeidsongeschikt verklaard.
Ja, ja. Ik zit niet meer echt in burn-out. Zo kan ik het niet meer noemen. Ik weet nu alle stressfactoren te vermijden. En dat heb ik ondertussen geleerd. Ik heb geleerd mijn grenzen aan te geven. Ik heb geleerd om mijn rust op tijd te pakken, voldoende te slapen. Nou, allemaal dat soort dingen. De ene keer lukt het beter dan de andere keer. Maar ik heb wel mijn beperkingen.
Ja.
En op tijd komen levert bijvoorbeeld al stress op. Dus ik moet ruim op tijd de deur uitgaan om rustig naar naartoe te gaan. Naar dat soort dingen. Mijn concentratie is volledig weg. Mijn geheugen is wat slechter geworden. Dus... Maar dit lukt dan wel weer, want dit past zo in mijn straatje, dat gaat dan vanzelf. Maar zodra het niet in mijn straatje past, dan blokkeer ik. En dan kan ik ook echt soms helemaal op tilt slaan.
Ja.
Dus mijn gehoor is beperkt, mijn tinnitus neemt wel iets af sinds ik nu met rust gelaten word. Maar goed, dus ik heb mijn beperkingen. En zolang ik daarmee weet om te gaan, gaat het goed.
Gaat het goed, ja. Dus je moet wel echt heel erg goed je grenzen in de gaten houden.
Zonder meer.
Ja. Ja. En heb je het idee dat dit al komt door dat lange proces? Of heb je zoiets van, nou, als ik na een jaar gewoon, als ik goede begeleiding had gehad en ik was na een jaar gewoon weer de oude, zeg maar, dan was ik nu niet arbeidsongeschikt geweest?
Ja.
Dat proces moet natuurlijk een beetje bijgedragen hebben aan waar je nu staat.
Zonder meer, zonder meer. Het is de maatschappij, het zijn de regeltjes en wetjes, het is een instituut als politie. Het draagt allemaal bij. Maar ik blijf er ook bij, dit is blijkbaar mijn pad, mijn weg die ik heb moeten gaan. En als het anders was gelopen, ik weet het niet. Ik blijk dus hooggevoelig te zijn, waardoor ik ook erg prikkelgevoelig ben en... Dat onderkende ik ik ook in het begin natuurlijk volledig. Hè, hoe meer er aandacht wordt besteed aan spiritualiteit, aan hooggevoelige mensen, hoe meer bekend dat wordt, hoe makkelijker deze mensen zich dan ook kunnen bewegen en zich vrijer gaan voelen. Maar dat is een lange weg nog.
Ja.
We hebben nog een lange weg te gaan.
Ja.
Ja.
En nu, hoe deel je nu je dagen in? Want je bent nu, je kan je neerleggen bij de situatie zoals het nu is. Je kunt het accepteren.
Ja, ja. Volledig. En ik heb een prachtige nieuwe liefde ontmoet met wie het heel fijn klikt. En ik heb een tuin op een tuincomplex. Nou, supermooi, wat me helpt om uit mijn hoofd te komen. En waar ik mensen ontvang en luisterend oor kan bieden. Mensen ook in een burn-out. Dus het is zo mijn wereldje. Het is zo mijn leven waar ik nu in ben beland.
Ja. Ja. Je hebt het nu goed voor elkaar in feite. Ja, ook al lijkt dat misschien van de buitenkant anders.
Ja, nee, maar ik heb het hartstikke voor elkaar. Ja. Ja.
Hey, ik heb nog even een hele andere vraag. Want ik zag, je hebt het is een autobiografie. Maar je noemt jezelf Roos in het boek.
Mm.
Dat verbaast me, terwijl je heet Loes.
Ja, ja, klopt.
Hoe komt dat?
Nou, dat is naar aanleiding dat ik eerst sowieso alle andere mensen een andere naam heb gegeven. En dat heeft mij geholpen om daar steeds meer op een afstandje naar te kunnen kijken. Het boekschrijven is heel therapeutisch voor mij geweest. En in het begin raakte ik iedere keer weer opnieuw in de emotie als ik bepaalde stukken las. En naarmate ik het vaker las en met andere namen, kon ik daar op een afstand van kijken. En toen op een gegeven moment dacht ik, hey, wat gebeurt er als ik mezelf een andere naam geef? Kon ik er nog beter van een afstand naar kijken.
Ja.
Dus het is allemaal voor mezelf geweest. Ja. Het hele boek is uiteindelijk in eerste instantie helemaal voor mezelf geweest.
Ja, je hebt het voor jezelf geschreven. Wat heeft je toen besluiten om het uiteindelijk toch uit te geven?
Ja.
Het is heel open. Het is echt, je stelt je heel kwetsbaar op ook.
Ja, ik geef me letterlijk een figuur. Ja. Ik heb me bloot.
Ja.
En ja, dat is iets wat dan ook blijkbaar erg diep in mij zit. Van, ik wil de wereld laten zien van zo kan het. Ik kom er uiteindelijk wel uit. En ik kan nog steeds zeggen dat ik een gelukkig leven leid.
Ja.
En ik heb de dingen gecreëerd uiteindelijk voor mezelf. Zoals mijn grote liefde, mijn tuin, mijn rust die ik nu heb. Fijne contacten, mooie gesprekken. Het kan, het bestaat.
Ja.
En dat wil ik zo graag meegeven.
Ja.
Ja. Ja. De hoop dat er, ondanks dat je door een ongelooflijk diep dal gaat, daar weer iets heel moois uit kan komen.
Nou, dankjewel Loes. We zijn alweer aan het eind van het gesprek gekomen. En ik heb eigenlijk nog één vraag.
Ja?
Zou jij het boek willen signeren?
Ja, natuurlijk. Ja.
En een pen ergens? Nou, dankjewel Loes voor je
komst. Ja, graag gedaan. Heel graag gedaan. En ook dankjewel dat ik de gelegenheid krijg.
Ja, je bent van harte welkom. Ja. Hier heb je een pen, alsjeblieft.
Ja.
Dank je voor het luisteren naar de Burn-Out Podcast. Wil je meer lezen over stress en burn-out? Kijk dan op onze website www.bovid.nl. Hier vind je blogs, nieuws en ervaringen van mensen die een burn-out hebben gehad en zijn hersteld. Heb jij genoten van deze aflevering? We zouden het heel erg waarderen als je onze podcast aan anderen aanraadt en of een review geeft. Tot de volgende Burn-Out Podcast.